Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Patrick Overheem. Universitair docent, politieke theorie en bestuurskunde.
Dag Jelle.
Patrick, leuk dat jij er bent. Jij bent net als ik geïnteresseerd in ethiek.
Zeker.
Maar ik vind jou wel een zware jongen die al jarenlang diepgaand onderzoek doet naar eigenlijk dingen waar ik ook wel eens een beetje omheen zeil. Als ik het zelf zou mogen samenvatten, dan gaat het vaak om het compromis. Om de acceptatie van iets waar je het niet mee eens bent. En dan eigenlijk gerelateerd aan hoe politieke partijen denken, hoe ook onze wereld politiek wordt ingericht. Dus je bent politiek theoreticus en je denkt na over onze morele dilemma's.
Ja, klopt. Ja.
Wat is nou een compromis, eigenlijk maar beginnend bij jouzelf of bij ons, wat is nou een compromis? Sluiten wij dagelijks compromissen of is dat alleen maar vandalentaal?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat compromissen heel wijdverbreid zijn. In de politiek zeker. Dat is ook het domein waarin moeilijke besluiten, dilemma's uiteindelijk terechtkomen. Als ze elders maatschappelijk niet kunnen worden opgelost, komen ze in de politiek terecht. En daar moeten dan of knopen worden doorgehakt of compromissen worden gesloten. En dat gebeurt echt dagelijks. Wij sluiten ook voortdurend compromissen met allerlei mensen met wie we omgaan. Daar ben ik minder in geïnteresseerd. Dus het gaat mijzelf echt om de sfeer van het publieke of politieke compromis. En ik ben erin verzeld geraakt door onderzoek te doen naar integriteit. En dan stuit ik steeds vaker op literatuur over de vraag, hoe kun je compromissen sluiten met behoud van integriteit? Dus dat is eigenlijk de route waardoor ik op het thema compromissen ben gekomen.
Ja. Laten we direct dat even daarop doorpakken. Wat is integriteit eigenlijk? Want dat is een term die we ook juist in de wereld van besturen vaak tegenkomen. Van,
heel veel.
Je moet een integer bestuurder zijn. Ja. Nou, we hebben nu gezien bij de toeslagenaffaire, waarvan de verhoren de afgelopen weken waren, dat echt een heel moeilijk iets is. Van waren die mensen bij de Belastingdienst nou wel of niet integer?
Ja.
Je zou bijna zeggen ze waren wel integer, maar er ging van alles mis.
Ja.
Dus het vangt niet alles. Maar wat is integriteit?
Nou ja, je hebt eigenlijk een opklimming van definities erin. Hè. Dus heel minimaal, heel mager is. Integer is dat je heel bent. Dat je een persoon uit één stuk bent. Die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. En daar in die zin ook betrouwbaar bent. Dat is eigenlijk het meest minimale. Maar dan kun je dus ook een integere schurk hebben. Iemand die door en door consistent is, maar wel slecht bezig. Dus dat is te weinig om die definitie aan te houden. Als je dan iets verder gaat, dan kan je zeggen integriteit is je houden aan de geldende waarden, normen, regels die er in een bepaalde context zijn. Dat helpt al een stuk beter, want dan heb je wettelijke regels, morele regels, verwachtingen. Als je je daar niet aan houdt, ben je niet integer. Daar schuilt een ander probleem, want als die regels niet goed zijn, dan kun je dus heel integer zijn binnen dat systeem van regels en waarden en normen. Maar misschien niet vanuit een andere maatstaf. Dus misschien moet je nog verder gaan en het verbinden aan hogere ethische doelen. En zeggen dat integriteit zoiets is als deugdzaam zijn, je doel bereiken, dat waarvoor je bedoeld bent. Ja, dan kom je natuurlijk meer in de meta-ethiek terecht.
Ja.
En de vraag, hoe weten we dat?
Ja.
Maar dus ik zou drie lagen willen onderscheiden.
Maar laten we het eens heel praktisch houden. Kun je eens iemand noemen waarvan je denkt, nou, het publieke personage, zoals we die in het publieke domein kennen, daarvan zou ik zeggen, nou, dat noemen we nou integer.
Een toonbeeld van integriteit.
Al is het maar het imago.
Als dat gevraagd wordt aan het publiek en ook studenten en wetenschappers, komen heel vaak figuren als Gert-Jan Segers, voorheen Schutte van de GPV, die komen er vaak uit. Dus die hebben in ieder geval het imago van integer te zijn.
Ja.
Dat heeft te maken met het type partijen waar ze vandaan komen. Ook dat je weet wat je aan ze hebt.
Ja.
Ze komen voor hun opvattingen uit. Ze worden niet verdacht van koehandel en allerlei slinkse praktijken. Als zij zeggen dat ze iets vinden, dan vinden ze dat waarschijnlijk
ook. Ja. En nou zeg jij eigenlijk van, je kunt het leven niet doorgaan zonder compromissen te sluiten. Zeker niet als je politicus bent. Dus soms, en wat gebeurt er dan? Je moet eigenlijk iets doen. Nou ja, laten we bijvoorbeeld coronabeleid nemen.
Ja.
Je moet dat organiseren. Dus bijvoorbeeld Hugo de Jonge.
Ja.
Dat kost heel veel, dat coronabeleid. Dat betekent ook dat allerlei mensen niet naar een ziekenhuis kunnen. Dus hij moet water bij de wijn doen. Ja. En eigenlijk zeggen van sommige mensen die bijvoorbeeld onderzoek willen laten doen naar of ze borstkanker hebben, daarvoor moet er gezegd worden, nou, dat is pas over 6 maanden.
Ja.
Ik zou zeggen, dat is een voorbeeld van een compromis dat hij dan aangaat. Of is dat dan te makkelijk?
Ik zou het zo zeggen, een compromis is iets wat je altijd met anderen aangaat. Hmm. Dus als jij alleenheerser bent en je gaat beslissen wie er wel naar het ziekenhuis mag, wie niet, wie een vaccin krijgt, wie niet, dan sluit je misschien compromissen, of je doet concessies aan je eigen waarden en principes mogelijk, omdat er schaarste is bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat is nog niet echt een compromis. Een compromis is wat je met anderen sluit, bijvoorbeeld in een coalitie of in een huwelijk. Een man en een vrouw die met elkaar een compromis sluiten. Of twee collega's die een compromis sluiten. Maar in de politiek komt dat heel veel voor in onderhandelingen tussen coalitiepartijen, politici die in één kabinet zitten. Dus Hugo de Jonge moet compromissen sluiten met collega's van wie we weten dat ze het doordraaien van de economie heel belangrijk vinden. En Wiebes, Hoekstra.
Ja.
Zij willen misschien een veel opener coronabeleid, waarbij mensen meer wordt toegestaan. En hij zou dat misschien restrictiever willen. En dan komen er compromissen uit als, nou, de scholen blijven wel open, maar de kinderen moeten allemaal mondkapjes op. En ja. Allerlei compromissen zijn dan denkbaar.
Ja. Het lastige daarvan is dat je in een wereld te leven kunt komen waarin eigenlijk niemand nog achter bestaande praktijken staat.
Ja, dat klopt.
En dat iedereen denkt, ik moet bij echte compromissen ook wel eens denken aan een sollicitatiecommissie van 4 mensen die er niet uitkomen welke kandidaat moet zijn. Dus dan kiezen ze maar gewoon de kandidaat waar iedereen dan oké mee is. Maar
waar niemand echt tegen is. Ja.
Waar niemand echt tegen is. Ja. En als je dan een jaar later reflecteert op wie hebben we aangenomen, dan is het was niemand voor, maar het was toch de kandidaat die het maar geworden is.
Ja.
En zo zie je dus dat als je compromis bereid bent, wat op zich geldt als deugd, denk ik.
Ja.
Graag hoor ik daar meer over van jou. Van, moet je altijd het compromis aan willen gaan? Of is dat misschien...
Nee, niet altijd. Er zijn er zeker ook momenten waarop dat niet moet. Maar je hebt heel erg gelijk, en dat interesseert me ook heel erg, dat er compromissen zijn die partijen met elkaar sluiten en politici met elkaar sluiten, waar iedereen heel blij mee is. En dat ze echt vinden dat er een probleem is opgelost. En ze hadden nog liever iets anders gewild. Maar met dit compromis kunnen ze heel goed voor de dag komen. En je hebt ook compromissen waar achteraf iedereen eigenlijk heel ontevreden over is.
Ja.
En wat een uitkomst is die eigenlijk helemaal niemand wil verdedigen. En ja, het was nodig, maar de onvrede achteraf blijft groot.
Kun je eens een voorbeeld noemen van een geslaagd compromis? Misschien een beetje...
Ja, nou,
een bekend voorbeeld?
Ja, ik vind... er wordt vaak van Wim Kok gezegd dat hij 1 staaltje van staatsmanschap heeft laten zien. Namelijk toen rond het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima moest hij beslissen wat doen met die vader.
Ja.
En die vader had een verleden als onderminister van Landbouw in het regime van Argentinië. En mag hij aanwezig zijn bij het huwelijk als zijn dochter met onze kroonprins trouwt? En toen is daar echt een compromis. Er is niet echt over onderhandeld met die man. Er is gewoon tegen hem gezegd van, jij mag niet aanwezig zijn dan. Maar het huwelijk kon dan wel doorgaan. Dus met het koningspaar, met het trouwlustige paar, is een soort compromis gesloten. Jullie kunnen trouwen, mits die vader er niet is.
Want dat was toen wel echt zo'n vraag, of ze wel konden trouwen.
Ja, want het parlement moet toestemming geven.
Ja.
En dat lag heel gevoelig in die tijd. Dus dat heeft hij toen heel goed opgelost eigenlijk.
Welk jaar was dat?
2002 zijn ze getrouwd, hè? 2-2-2. Dat was een magische datum. En dus dat speelde in 2001, denk ik.
Mooi voorbeeld.
Maar dat is een heel concreet voorbeeld. En dan, ik denk niet dat het een onderhandeling is geweest die in heel veel ronden is gegaan.
Nee.
Het is gewoon, dit is het en accepteer je dat. Maar wel een soort compromisbesluit.
Ja, waar ook wel wat duidelijk ook nee gezegd is tegen dingen.
Ja.
Dus het is geen compromis waarbij er is niet heel veel water bij de wijn gedaan.
Nou ja, voor Maxima was het natuurlijk een heel groot offer.
Ja.
En daarmee voor Willem-Alexander ook.
Ja.
Om je eigen vader niet bij je bruiloft te hebben, dat is een groot offer, moet je niet onderschatten.
Ja.
En voor sommigen in Nederland was het ook een heel groot offer dat zij mocht trouwen met de kroonprins. Want die gevoeligheden die waren echt groot. Dus dat is een heel klein eigenlijk, niet eens echt beleidsmatig, maar wel iets waar politici zich ook mee bezighouden met dat soort besluiten. En,
klein, dat, maar symbolisch.
Dat vind ik wel, ja.
Oké, en dan een compromis waarvan je zegt, nou, daar was uiteindelijk niemand tevreden.
Er zijn wel echt compromissen die partijen aangaan waar ze allemaal niet tevreden over zijn. Neem bijvoorbeeld de Kunduz-missie.
Ja.
Nederland had jarenlang in Uruzgan een militaire missie gehad. Daar waren ze uit teruggegaan. En toen werd het gevraagd of ze in Kunduz weer iets soortgelijks wilden doen. Nou, daar zat niemand echt op te wachten. En met name de linkse partijen niet. En die waren toch nodig om zoiets gerealiseerd te krijgen. Toen is er een compromis gesloten van we gaan daar een politietrainingsmissie doen. Dus niet militair, maar op de politie gericht. En niet vechten, maar trainen.
Ja, ja.
En met steun van GroenLinks is dat er gekomen. Maar niemand was eigenlijk blij daarmee. Want de linkse partijen die zagen, ja, we zitten nog steeds in dat Afghanistan. We zitten mensen te trainen die misschien dingen doen waar we helemaal niet achter staan. Rechtse partijen dachten, ja, dit wordt misschien een nieuw Srebrenica-dossier... waarin Nederlandse slecht bewapende mensen gevaar gaan lopen. En wat kunnen we daar eigenlijk betekenen? En achteraf is ook wel gebleken dat van die politietraining heel weinig terecht is gekomen. Ja. En er zijn nog evaluaties van gekomen na afloop. Dus ja, dat was eigenlijk een compromis waarvan je achteraf moet zeggen, dat hadden we beter niet kunnen sluiten.
Ja.
Dat is een slechtere oplossing dan of niets doen of toch weer met een militaire missie te gaan.
Ja, ik dacht zelf altijd, maar dat is misschien een vooroordeel geweest vanuit het Nederlands verleden geredeneerd. Mm-hmm. Zo van politionele acties, een soort eufemistische manier om te spreken over militair ingrepen. Ja, maar dat, het was dus echt een miskleun.
Dit was geen politionele actie, dit was een politietraining.
Ja.
Dus politiemensen werd getraind hoe ze mensen aan moesten houden, fouilleren, dat soort dingen. Ja. Allemaal heel nuttig in een gewoon functionerende samenleving, maar daar lag het een stuk moeilijker. Dus ja, dat was denk ik een heel slecht compromis.
Ja, ja. Denk je dat het moeten sluiten van compromissen, is dat iets wat een echt liberaal politicus, zoals bijvoorbeeld Rutte, dat hij minder vaak compromissen sluit dan meer een politicus die vanuit beginselen redeneert? Dus bijvoorbeeld van de Partij voor de Dieren of de SP, of misschien ook wel bijvoorbeeld de SGP. Mm-hmm. Duidelijk partijen met meer spoel, ook in termen van principes.
Mm-hmm.
Is het zo dat compromissen eigenlijk misschien ook meer horen bij partijen die duidelijk een programma hebben dan bij machtspartijen?
Ja, er zijn dan eigenlijk twee variabelen die daar invloed op hebben. Dus één is hoeveel verantwoordelijkheden je hebt. Als je meer verantwoordelijkheden hebt, moet je ook meer compromissen sluiten. Heb je met meer andere partijen te maken, ben je verantwoordelijk voor meer beslissingen. De andere is hoe meer principes je hebt, dan valt er ook meer te compromitteren.
Ja.
En als je heel weinig principes hebt en je bent volstrekt pragmatisch, ja, dan zijn het eigenlijk geen compromissen meer voor jou, want je doet nooit een concessie. En concessies doen is wel echt een wezenlijk onderdeel van compromis. En bij Rutte heb je de dubbelheid dat hij misschien heel pragmatisch is, weinig eigen principes heeft. Ik denk wel degelijk dat hij die ook heeft en dat hij bepaalde dingen echt niet wil opgeven. Maar relatief weinig ten opzichte van andere politici die je noemt. Maar wel heel veel verantwoordelijkheden.
Ja, ja.
Dus bij hem is het een beetje gemengd. Kijk, en het is interessant dat een partij als het CDA, die heeft natuurlijk een paar keer verkiezingen verloren, flink. Bijvoorbeeld in 2010. En dan wordt elke keer na afloop gezegd, ja, dat komt omdat we zoveel compromissen hebben gesloten. Als ze verkiezingen winnen, wordt dat nooit gezegd.
Nee.
En dat zag je ook bij de Partij van de Arbeid toen ze de laatste keer enorm verloren. Dat komt omdat we te veel hebben weggegeven. We hebben veel te veel compromissen gesloten in het kabinet met Rutte, hè, de Samson-Rutte.
Ja.
Dat is puur een verklaring achteraf. Als mensen verliezen, zeggen ze dat het komt doordat ze te veel compromissen sluiten. Als ze winnen niet, want dan heet het verantwoordelijkheid nemen. En wij hebben geholpen het land mee te besturen. Dus dat vind ik, dat is een heel begrijpelijke rechtvaardiging,
ja,
maar niet sterk. En middenpartijen die vaker meeregeren, die sluiten sowieso meer compromissen. Want die zitten vaker in coalities. Ja. Als je in de oppositie zit, kan je heel goed niet compromissen sluiten.
Ja, ja.
Dus die partijen die je noemt van SP, SGP, ja, die sluiten weinig compromissen. Behalve als ze nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer of zo.
Maar ze regeren ook niet.
Dus ze regeren niet.
Nee. Dus het heeft wel te maken met de macht hebben.
De macht hebben.
En moeten delen.
En principes hebben. En die mix,
ja,
die bepaalt eigenlijk tot, ja, hoeveel compromissen je moet sluiten.
En is het nou zo dat compromissen, is dat eigenlijk ook op zich al een ethisch fenomeen? Is het zo dat het, wanneer het gaat over macht, geld, seks... Nou, misschien zijn dat al de oerkwesties van het leven. Laten we beginnen bij macht, geld, seks. Als het over dat soort dingen gaat, dan... Dan gaat het over compromissen. Terwijl dat misschien...
Ja, maar compromissen
dat bij minder heftige thema's ook niet zo speelt.
Dat maakt denk ik niks uit. Compromissen zijn een ethisch fenomeen, niet om waar ze over gaan. Dat kunnen morele en niet-morele onderwerpen zijn. Hoewel er niet zo heel veel niet-morele onderwerpen zijn. Maar dus zwaar morele onderwerpen of minder zwaar morele, dat kan allemaal. Maar compromissen zijn zelf morele fenomenen, omdat er zit het woord promise in. Hè? Dus je geeft elkaar een belofte.
Ja, ja.
En dat maakt een compromis een ethisch fenomeen. Omdat je je verbindt aan een ander, iets belooft, wederzijds, om je aan het compromis te houden. En dat is wat wordt genoemd moreel transformatief. Dus actoren worden daardoor verplicht en ze verplichten zichzelf om iets te doen. En zonder dat compromis zouden ze die relatie niet hebben. Dus ze gaan een morele relatie aan met elkaar.
Ja, ja.
En dat kan dus over hele zakelijke, feitelijke onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld de hoogte van een belastingpercentage of de maximumsnelheid of... dat soort dingen. En het kan om zwaar ethische onderwerpen gaan, als abortus en euthanasie enzovoort. In al die gevallen is het zo dat het compromis dat morele karakter heeft.
Ja, ja, ja. En interessant hoe jij dat dus duidt vanuit dat idee van promise. Je doet een wederzijdse belofte en er zit dus iets transformatiefs in daarin. Ja. En dat is misschien toch ook wel het ideaal van de meegaandheid van het begrip zelf. Dat... als je bereid bent compromissen te sluiten, omdat te maken heeft met je kunnen manifesteren in de wereld en je verantwoordelijkheid kunnen nemen, dan gaat er toch een soort idee uit van ja, maar je wil ook samen daaruit komen. Hè? Dus,
ja. Dus daar zit een heel morele lading aan het compromis. En een andere morele lading is dat je altijd iets opgeeft. Dus giving up on a dream hoort er echt bij. Concessies doen. En dat leidt tot fenomenen als spijt, morele pijn, gevoel van verlies en zo.
Ja.
Dus in de fenomenologie van het compromis, als je dat zo wil zeggen, wat de ervaring is om een compromis te sluiten, zijn dat heel belangrijke onderdelen.
Wat zijn voorbeelden van morele pijn in onze politieke geschiedenis die hier
nou, laatst hadden we natuurlijk de afschaffing van de dividendbelasting.
Ja.
Dat stond in het verkiezingsprogramma. Dat gaat over een relatief kleine belasting en helemaal niet zo geweldig veel geld enzovoort. Maar toen zei ChristenUnie-voorman Segers, dat was voor ons een meloen om door te slikken.
Ja.
En dus dat deed echt vreselijk veel pijn voor ons.
Ja.
En andersom, als de maximumsnelheid vanwege stikstof terug moet naar 100, dan doet dat bij de VVD heel veel pijn. En als er een kinderpardon wordt afgekondigd, dan doet dat bij de VVD heel veel pijn. Dus al die partijen die hebben wel eens in de zoveel tijd pijn ergens over.
Ja, ja, ja.
Het is ook politiek aantrekkelijk om dat uit te venten en te laten zien dat je die pijn hebt.
Ja.
En dat hebben we wel, denk ik, geleerd in een aantal decennia coalitiepolitiek, of ruim een eeuw coalitiepolitiek, dat je niet moet verstoppen dat je compromissen pijn doen. Als je dat wel doet, hè, je zegt elke keer van, oh, wij besturen gewoon mee en het compromis is ons nieuwe standpunt. Ja, dan weten kiezers niet meer waarvoor je staat. En ik denk dat dat electoraal riskant is en je verliest ook als partij een beetje je eigen identiteit.
Ja, ja. Nou, je kunt ook zeggen dat dat soms wat doorgeschoten is. Hè? Dus bijvoorbeeld Obama, die speecht heel vaak over zijn morele pijnen.
Ja, dat kan zeker. Dat ook kan heel ook mooi, een pose worden.
Flamboyant.
Ja.
Ik zou het ook misschien nog niet eens een pose noemen. Maar hij heeft zelf niet echt door dat als het helemaal niet meer strookt met de praktijk, dat je dan ook het...
Ja. Ja.
En dat is op een bepaalde manier met Trump precies het omgekeerde. Mm-hmm. Die speecht de hele tijd op een manier die getuigt van dat hij helemaal niet door heeft wat voor...
Nee.
Compromissen er in het leven gesloten moeten worden als politicus.
Ja.
Maar dat strookt ook helemaal niet per se met zijn beleid. Dus dat is ook wel heel gek, hè? Dat in die Amerikaanse context waarin dat spreken over je morele twijfel zo opgeklopt is. Maar in Nederland, waar we toch dat niet zoveel doen.
Ja, ja, er is een beetje een dubbelheid van wat we van politici verwachten. We willen dat ze compromissen sluiten en bereid zijn die pijn te verdragen, omdat zij nu eenmaal die functie hebben met alle privileges van dien. Niet zozeer geldelijk, maar natuurlijk de eer en de roem die ermee komt kijken en zo. En de aandacht. En tegelijk willen we van politici dat ze ook ergens een streep trekken. Waar staat deze persoon nog wel voor? Waar ligt ergens de grens? Heeft deze politicus ook ruggengraat? En als ze dat nooit doen en altijd compromis bereid zijn, dan ontstaat ook een wantrouwen. Dan denken we, ja, die kun je blijkbaar voor alles inhuren, deze politicus.
Ja.
Dus dat is een hele dubbele verwachting die wij van ze hebben. En het is een heel moeilijk vak om politicus te zijn in een democratie. Omdat je aan die dubbele verwachting voortdurend moet voldoen. En flexibel zijn en standvastig.
Maar zie jij ook een ontwikkeling, want je zegt in de democratie, maar ik heb zelf wel sterk de indruk, dat meen ik ook wetenschappelijk te kunnen onderbouwen, dat we leven eigenlijk in een periode waarin we moreel strenger worden.
Mm-hmm. Ja.
Dus we worden ook intoleranter, we worden weer wat principiëler.
Mm-hmm.
Nou, soms schiet dat ook helemaal de bocht uit, dus dat is wanneer we moralistisch gaan oordelen over anderen.
Mm-hmm.
En zelf misschien niet echt nadenken over wat wij dan precies doen. Hè?
Mm-hmm.
Dus wel heel kritisch op anderen die dan bijvoorbeeld weer kritiek hebben op vluchtelingen.
Ja.
En zeggen van, oh, wat een schande, wat een onmenselijk regime is Nederland toch, dat wij het mogelijk maken dat die vluchtelingen ronddobberen in de Middellandse Zee. Maar wat ze er zelf precies in hun leven aan doen, ik weet dat ook niet altijd.
Nee.
Dus dat hoort ook bij die morele strengheid, dat het uit de bocht vliegt. Maar over het algemeen gesproken is het ook een positieve, integere ontwikkeling.
Correctie op eerdere.
We zien toch dat mensen serieuzer nadenken over van hoe willen we eigenlijk leven? Hoe vinden we dat we moeten leven? En dat betekent dus ook kritischer op mensen die bijvoorbeeld hun kinderen mishandelen of alcoholist zijn of niet op tijd op hun werk komen.
Ja.
Is het in die zin ook wel zo dat dat compromisthema nu meer in beeld begint te komen? Of als jij...
Want als we meer principes hebben en alles moraliseren, dan moeten we misschien ook op meer onderwerpen compromissen sluiten.
Hmm.
Bijvoorbeeld het taalgebruik, of je iemand met hem of haar aanspreekt of met andere voornaamwoorden, dat wordt nu gepolitiseerd.
Ja.
Vroeger was dat geen politiek onderwerp, nu wel. Dus moeten daar ook politieke compromissen op worden gesloten. Dus het aantal onderwerpen waarop compromissen misschien nodig zijn of wenselijk zijn, of althans feitelijk gewoon gebeuren, kan toenemen. Je zou kunnen denken, mensen zijn minder compromisbereid, want ze zijn zo moralistisch geworden. En politici ook, die hebben allerlei heilige huisjes waar ze geen compromissen meer over willen sluiten. En toch denk ik dat dat eigenlijk niet zo is, want het is waar dat aan de extremen soms hele stellige posities worden ingenomen, aan de flanken, zowel aan de rechter als aan de linkerkant. Maar in het midden zie je dat politici juist heel veel compromissen nog steeds sluiten.
Nou ja.
En dat is heel vergelijkbaar met de situatie die we in de verzuiling bijvoorbeeld ook hadden, toen Nederland was opgedeeld in allemaal zuilen. De top, de elite, sluiten nog steeds heel veel compromissen met elkaar. Dat is niet veranderd. En dat doen ze soms ook uit vrees voor die extremisten, om hen geen kans te geven. Dus ze houden elkaar krampachtig vast. Dat zag je bijvoorbeeld bij het kabinet Rutte van PvdA VVD. Nou, vroeger zou zo'n samenwerking heel moeizaam gaan. Nu hadden we een uitruilkabinet waarbij ze elkaar van alles gunden. Waarom? Omdat er een angst. Derde was van Wilders.
Ja.
Als wij niet met elkaar regeren, dan komt hij mogelijk binnen.
Ja, misschien is dat ook nu wel zo met de nieuwe politieke ambities van de VVD, dat ze toch de hete adem van Thierry Baudet in de nek hebben. Nou ja,
Thierry Baudet tot voor kort en wil dus nu weer.
Ja, en namelijk dus dat ze opeens voor de MKB'er kiezen en het grote kapitaal loslaten en zeggen van het gaat toch om de Nederlandse economie. Dat je toch het idee hebt van, nou, dat is een compromis.
Mm-hmm. Ja, en ze zeggen vaak, kijk, onder druk wordt alles vloeibaar. En als je druk van de zijkanten hebt, dan wordt in het midden heel veel vloeibaar.
Ja.
En dan kunnen ze toch heel makkelijk compromissen met elkaar sluiten waar ze dat eerder niet deden. Ja. Denk bijvoorbeeld ook aan GroenLinks, die opeens NAVO-missies gaat steunen en bezuinigingen. Terwijl ze daar vroeger niet toe bereid waren. Dus ik denk dat die politieke elite in het midden nog steeds heel veel compromissen met elkaar sluiten. Nog relatief gemakkelijk.
Ja. Ja, is dat zo? Want ik heb nog wel een andere vraag over wat jij zou zeggen over van dat veel mensen toch te druk voelen om compromissen te moeten sluiten. Laat ik een klein uitstapje maken, omdat jij toch ook bestuurskundige bent.
Ja.
Je werkt ergens. Nou, laat ik mezelf maar als voorbeeld nemen. Je werkt op de universiteit, op de hogeschool, en je wil graag studenten zien en college geven. Mm-hmm. En dat kan eigenlijk niet.
Mm-hmm. Door corona.
Door corona. Ja. Nou, het coronabeleid zegt eigenlijk van, ja, we moeten dat ontmoedigen, dat docenten nog college geven. Mm-hmm. Ik word eigenlijk gedwongen tot het maken van een compromis. Want het is heel lastig.
Ja, van een concessie, hè? Je moet een concessie doen. Niet een compromis sluiten met een andere partij met wie je in onderhandeling bent.
Nee, nou ja, goed. De leidinggevende bijvoorbeeld. Doe een concessie inderdaad. Ja. Maar waar het mij om gaat is meer in het algemeen ook een parallel met het politieke. Dat ik echt op heel veel vlakken het gevoel heb, ook voor corona al, dat systemen mij eigenlijk dwingen om op een bepaalde manier te werken. Die toch ook... En dat is zoveel water bij de wijn dat ik ook soms ook mijn taak niet meer op een morele manier kan inrichten. Ja. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld intermenselijk contact.
Ja. Ja.
In dit geval heel duidelijk. Als je mensen niet meer in de collegezaal hebt, dan verdwijnt er iets. Dan gaat iets verloren. Nou, ik geloof best in digitalisering van het onderwijs, maar niet in volledige digitalisering van het onderwijs. Nee. Ik kan me voorstellen dat politici zich ook wel zo voelen. Hè? Dat ze denken van ik zit nou in het midden en nou moet alles vloeibaar worden. Hoe zie jij dat? Mensen moeten wel heel veel inschikkelijk zijn. Hè? Wat doet dat? Is dat ook niet iets wat ook weer een deel van de woede van mensen op hun werk verklaart? En ook dat politici zelf ook klagen over hun functie. Heeft dat niet juist iets te maken met dat ze zo moeten meebuigen?
Ja, ik denk dat heeft ook te maken met de complexiteit van alle verhoudingen waar je in zit. Dus als dat bijvoorbeeld in een meerpartijenstelsel heb je veel meer fragmentatie. Moet je met veel meer partijen rekening houden en deals sluiten voordat je eindelijk eens een keer tot een meerderheid komt. Net zo goed op je werk, als je in een hoogcomplexe organisatie als een universiteit werkt, dan is dat veel ingewikkelder dan wanneer je een eenmanszaak hebt en je hebt een schoenenbedrijf, je maakt zelf schoenen enzovoort en die verkoop je ook. Ja, dan kan je helemaal zelf je werkproces en je dagelijks werk inrichten zoals je wilt.
Ja.
Ik wil in mijn zaak geen mondkapjes zien of wel, daar ga je helemaal zelf over. Maar in een hoogcomplexe omgeving moet je al die afwegingen maken en dus allerlei concessies doen en compromissen sluiten die je anders misschien niet zou willen. Dus dat hoort heel erg bij moderniteit en complexiteit van onze omgeving. Ja, en dan in de politiek is er wel een soort dubbelheid dat politici willen aan de ene kant dus besturen. Daar ligt de grootste beloning als je meebestuurt.
Ja.
Dan kan je het meeste realiseren van je programma. Je krijgt de meeste spoils, zeg maar, de meeste buit van de politieke strijd als je ministers levert. En aan de andere kant willen ze zich ook blijven presenteren als de partij die ze willen zijn.
Ja.
En hun eigen identiteit bewaren. En dat is een ontzettend moeilijke balanceren act.
Ik heb
er eigenlijk wel heel veel begrip voor en bewondering dat politici daar soms ook in falen. Daar heb ik geen bewondering voor, maar ik heb de begrip voor dat ze falen. En ik heb bewonderingen voor hoe vaak het goed gaat.
Ja, dat is ook wel weer mooi.
Dus ik ben niet cynisch daarover.
Nee.
En dat, als je het thema compromissen bestudeert, zou je dat heel snel kunnen worden.
Ja.
En denkt van het is allemaal koehandel en het is allemaal strategische overwegingen enzovoort. Maar dat zie ik niet zo. Ik zie compromissen eigenlijk als een heel menselijke manier van verschillen overbruggen.
Ja. Maar in dat proces van modernisering is ook wel is ons leven opgeschaald. We werken in hele grote organisaties. Ja. En dat is niet iets wat we in de jaren 60 ook al deden. Nee. Dat is eigenlijk nu geaccelereerd. We zijn op een versnelde manier in grotere organisaties gaan werken. En ook de politiek, misschien niet kwantitatief gezien groter, maar wel in bijvoorbeeld de symbolische zin dat ze een veel grotere mediataak hebben gekregen.
Ja. Ja.
Dus de media is op een heel andere manier betrokken geraakt bij de politiek. Zit er veel dichter bovenop. En voor een belangrijk deel is je media representatie ook nog belangrijker bij je werk in de Kamer.
Ja.
En je kunt je wel, dat zijn ook politieke keuzes. Hè? Je kunt ook politieke keuzes maken en zeggen bijvoorbeeld, nou, we werken hier in een kleinere organisatievorm. Met minder studenten bijvoorbeeld. Ja. Om even een concreet voorbeeld weer het onderwijs te halen. Of een ziekenhuis, een kleiner ziekenhuis. Mm-hmm. Waardoor we dus ook meer vanuit onze eigen waarde kunnen handelen. En op die manier mensen ook minder compromissen hoeven te sluiten.
Daar ben ik heel erg voor.
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die compromissen, die horen ook wel toch wel bij een moderne wereld waar je politieke vragen bij kan stellen.
Ja, zeker.
Dus je kunt zeggen, aan de ene kant is de menselijke conditie dat we compromissen moeten sluiten.
Ja.
Water bij de wijn, dat is zo oud als de wijn zelf. Mm-hmm, maar,
mm-hmm. Ja, letterlijk.
Maar, maar is het niet toch? Is het niet toch dat het nu in de afgelopen 30, 40 jaar ook zo'n thema is geworden, omdat
Ja,
de wereld te groot is geworden voor de mens.
Ja, het begrip subsidiariteit komt bij mij boven. Hè. Dus als je verantwoordelijkheden lager legt in de gemeenschappen van mensen zelf,
ja,
dan kunnen ze veel betere afwegingen maken. En dan voelen ze zich ook verantwoordelijker voor wat er gebeurt. En als je het opschaalt naar een centraal niveau, dan verliest iedereen de controle en de grip. Zoals je bijvoorbeeld bij de toeslagaffaire, ja, ziet.
Maar zou je zeggen, dit is ook wetenschap? Of zou je zeggen, dit is een principieel inzicht?
Het is ook een ideologische overtuiging.
Ja.
Dus het heeft ook te maken met hoe je naar de wereld kijkt. En ja, hoe je maakbaar je denkt dat de wereld is.
Ja.
En waar mensen uiteindelijk voldoening in vinden. En,
maar goed,
dus
die subsidiariteit...
Dat speelt zeker mee.
Ja, die subsidiariteit. Jij denkt dus wel van dat... Oké, dus je kunt een grootschalige wereld wel handhaven. Met meer subsidiariteit, zodat... dat die compromissen in ieder geval op een meer overtuigende manier kunnen worden genomen. In de zin van mensen nemen het zelf. Het wordt niet over hen afgekondigd.
Ja, dat is een heel algemene discussie nu. Zoals we nu voeren, dan zou je echt moeten kijken naar, ja, specifieke domeinen.
Ja.
Dus ik weet niet bijvoorbeeld of in Nederland weer terug moeten naar allemaal streekziekenhuizen met lokale vestigingen. Of dat echt beter werkt. Mogelijk voor de verpleging en de zorg. Wel, hè, de care die je dan aan mensen geeft. Maar misschien voor de cure kan het misschien wel funest zijn.
Ja, ja.
Omdat ze dan de techniek niet kunnen gebruiken die je nu in grote academische medisch centra wel hebt. En die gewoon nodig zijn. Dus dat weet ik niet. Dat moet je per domein bekijken.
Ja, ja.
En het is ook niet in alle organisaties zo dat ze groter zijn geworden. En centraler geregeld. En dat er meer fusies zijn. Want neem bijvoorbeeld legers. Die zijn nu een stuk kleiner. Vroeger had je grote staande legers. Nu heb je veel meer beroepslegers die een stuk kleiner zijn.
Ja, ja.
Dus dat ligt ook genuanceerder, denk ik. Dat is niet een uniform proces.
Ja.
Ik vind ook niet dat je altijd mensen compromissen moet besparen. Het kan ook heel leerzaam zijn om in een omgeving te zitten waar je compromissen moet sluiten. Kunnen heel vormend zijn.
Hm.
Omdat het dwingt tot sociale interactie en ontwikkeling van je sociale deugden. Maar voortdurend compromissen sluiten kan ook een spoor trekken in je karakter, waardoor je misschien te gemakkelijk over ethische onderwerpen denkt en te pragmatisch en te relativistisch wordt.
Ja,
dus dat is ook weer een dubbel gevaar aan het...
Wat geloof jij dat, ben jij moreel realistisch, zegt van er zijn bepaalde morele kernen waar we het toch min of meer over eens zijn? En als je daarin gelooft...
Of we het erover eens zijn of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Zelfs als we het er niet over eens waren...
Dan vind jij dat?
Dan is dat misschien nog steeds zo. Stel dat de mensheid massaal werd geïndoctrineerd... om te denken dat haat beter is dan liefde...
Mm.
Dan zouden we nog met z'n allen naast zitten. Dus in die zin ben ik inderdaad een moreel realist. Dat ik denk dat er morele waarheden zijn... waaraan niet te tornen valt.
Ja.
En die waar zijn ongeacht onze voorkeuren en overtuigingen.
En, is dat
en daarom kan je ook van sommige overtuigingen zeggen dat die gewoon onjuist zijn.
Ja.
En dat is snel gezegd, moeilijk bewezen, maar dat kan denk ik wel.
Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over, je mag iemands lichamelijke integriteit niet aantasten.
Ja, ik denk niet dat
is een beetje politiek correct, hè?
Ik denk niet dat dat een absoluut principe is. Het is een heel goede vuistregel. Ja. Ik denk niet dat het nooit mag.
In tijden van een oorlog? Of
als iemand een bank overvalt, dan mag de politie hem in zijn been schieten. Ja, en dat is ook aantasten van de lichamelijke integriteit.
Oké, slecht voorbeeld. Volgende. Wat is nog een moreel principe waar je van denkt, nou, dat is wat harder? Je mag niet doden.
Ja, geen onschuldigen doden.
Geen onschuldige doden.
Ja, dat is een...
Nou, we weten de onschuldige doden vallen.
Ja, zeker.
En,
vaak noemen we dat ook oorlogsmisdaden.
Ja.
Ja,
ja het dus kan hier natuurlijk kom je in de hele sfeer van collateral damage zijn. Hè? Ja. Maar wat mij om gaat is meer van, kijk, compromissen zijn karaktervormend. Maar wanneer ze op de echt fundamentele dossiers worden gepleegd.
Mm-hmm.
Wanneer een compromis sluit dus met het leven zelf.
Mm-hmm.
Dan ben je wel een morele prijs. Dan hangt er een moreel prijskaartje aan.
Ja, dat herken ik ook voluit. Dus heel veel compromissen leiden tot morele schuld.
Morele schuld, zo spreek jij dat dan?
Ja. En tot het maken van vuile handen wordt dan ook vaak in de ethiek gezegd.
Ja.
En dat heeft inderdaad te maken met oorlogvoering bijvoorbeeld.
Ja.
Dat je een oorlog niet meer kan winnen in moderne context zonder eigenlijk misdadige activiteiten te begaan.
Ja.
Dus die vuile handen, ook in ons politieke domein, die horen er helaas steeds meer bij.
Ja.
En dat leidt tot morele schuld. En dat is een aspect dat aan compromissen echt vastzit.
Hm.
En ik heb tot nu toe best wel positief gesproken over het compromis. Van ja, die horen erbij. En het is ook vormend en goed dat ze worden gesloten. Maar dit moet wel ook altijd worden verdisconteerd.
Ja.
En ik denk niet dat je die morele schuld kan ontlopen door dan maar de politiek helemaal te ontwijken en geen compromissen meer te sluiten. Of heel erg in je eigen standpunt te blijven zitten en alleen aan getuigenispolitiek bijvoorbeeld te doen.
Ja. En hoe kijk
Want
je
dat leidt ook tot morele schuld. Dus compromissen ontlopen leidt tot morele schuld, compromissen sluiten ook.
Ja.
Dus daar is geen ontkomen aan.
Ja, als je het ontloopt, dan wordt het bijna onverschilligheid. Dus dan...
Dat kan.
Of pragmatisme.
Of een soort eigendunk van ik heb het bij het rechte eind en ik sta aan de zijlijn te roepen hoe het moet.
Ja,
zonder dat ik mijn handen vuil wil maken.
Ja. Ja, thematiek door Michael Walzer uitgewerkt.
Ja.
Hè? Dit vuile handen willen maken betekent ook dat je eigenlijk je gaat de werkelijkheid aan en je bent bereid verantwoordelijkheid te nemen, maar je handen worden daardoor vuil.
Ja, en dat zegt iets over onze politiek. Want als het politieke regime dat we hadden echt goed was, dan was dat niet. Dan hoefde je niet de politiek in te gaan en vuile handen te maken.
Ja, zou je dat zeggen?
Dat denk ik, ja. Dat is een heel aristotelische gedachte eigenlijk. Kan je een goed burger of een goed politicus zijn en tegelijk een goed mens zijn?
Ja.
Nou ja, Aristoteles' gedachte is dat dat alleen kan in goede regimes.
Ja, die goede regimes zijn niet pluriform bijvoorbeeld. Hè? Dus...
Nee, misschien is er maar één van.
Ja.
Dat kan. Misschien zijn er meerdere, daar valt over te discussiëren. Maar neem even Noord-Korea.
Ja.
Dat is een land waarin je niet en een goed staatsburger kan zijn en een goed mens. Want een goed staatsburger zijn betekent dat je allerlei leugens moet accepteren, dat je je moet neerleggen bij allerlei wreedheid enzovoort.
Ja, ja, ja.
Dus dat is echt een door en door slecht regime, omdat het een weg drijft tussen een goed mens te zijn en een goed burger te zijn.
Ja.
Laat staan een goed politicus in zo'n regime of een goed bestuurder.
Ja.
Dus naarmate een regime beter wordt, gaan die twee dichter bij elkaar liggen en wordt het makkelijker om een goed mens en een goed burger of politicus tegelijk te zijn. Maar ook in onze situatie is daar nog steeds een discrepantie tussen.
Ja, ja.
Dus ook in een liberale of constitutionele democratie.
Ja.
Om een goed politicus te zijn, kun je niet helemaal een goed mens zijn en andersom.
Hm.
En dat zegt iets ten nadele van ons regime.
Van hoe wij de wereld inrichten.
Ja.
En je bent wel eens met mijn intuïtie dat we dingen dus kleinschaliger moeten zien te maken.
Ik denk dat dat helpt.
Ja.
Ja.
Even een heel andere kwestie. Veel mensen zijn ook moreel verontwaardigd. Voelen die morele pijn, raken erover verontwaardigd en zwengelen discussies daarover aan. Ik kijk daar met gemengde gevoelens naar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de manier waarop wij terugkijken op de slavernijgeschiedenis van Nederland. Mm-hmm. Het is natuurlijk duidelijk dat een zwarte bladzijde in ons verleden is. Helaas zijn er meerdere, maar het is wel een hele inktzwarte.
Zeker. Zeker.
De tweede helft van de 17e eeuw, 18e eeuw, dat is verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij nou vanuit jouw kader naar zoiets? Bijvoorbeeld het idee van historisch excuus, maar ook historische herstelbetalingen. Want aan de ene kant kun je zeggen van ja, hoe ga je daar het compromis aan? Moet je mensen zeggen van ja, de wereld is veranderd, we kunnen die continuïteit niet zo zien? Dat is denk ik namelijk wel zo, dat je dat niet zo kunt zien. Maar je kunt ook zeggen van ja, er is zoveel onvrede over. Hè, we moeten die verantwoordelijkheid toch op ons nemen en proberen daarmee in het reinen te komen.
Ja.
Maar dan kun je die andere groep weer verwijten dat ze eigenlijk te hoge verwachtingen hebben van...
Ja.
Van hoe wij naar het verleden kijken en ook de compromissen van het verleden. Want ook in het verleden, de slavernijgeschiedenis is niet iets wat zomaar vanuit volle overtuiging is gebeurd. Er waren toen al veel critici, er waren toen ook al veel twijfelaars. Ik praat het helemaal niet goed en ik ben juist ook wel een voorstander van nadenken over hoe we dat kunnen herstellen. Ja. En ben benieuwd hoe jij dat...
Ik vind het een moeilijke problematiek. Ik ben er ook geen expert in, maar ik zou een aantal dingen erover willen zeggen.
Ja.
Kijk, het is volgens mij best mogelijk om met twee woorden hierover te spreken. En het was een gouden eeuw en het was een donkere bladzijde.
Mm.
Dat is helemaal niet moeilijk om dat allebei in één discours of één narratief over die periode te verwoorden. Terwijl het soms heel erg lijkt of het of-of moet zijn.
Ja, ja.
Terwijl je prima kan zeggen, de kunsten in Nederland floreerden, de grachtenpanden werden gebouwd. Het was in heel veel opzichten een gouden eeuw van voorspoed enzovoort. En het was een donkere bladzijde door wat daar gebeurde en waar hiervan geprofiteerd werd. Dat is gewoon allebei waar. Dat is één observatie. Iets anders is, als je het hebt over schuld die er nu nog is voor die situatie, dat is natuurlijk moeilijk. Als dat heel veel generaties heeft geduurd, is die schuld en verantwoordelijkheid in de loop van de tijd verwaterd. We staan er steeds verder vanaf. Herstelbetalingen worden daardoor ook minder gerechtvaardigd. En je kan zelfs zeggen dat nu iedereen hier, ook mensen die zijn achtergesteld vanwege hun huidskleur of anderszins, mee profiteren van de welvaart die toen is gecreëerd. Dus het is niet zo dat zij alleen slachtoffer zijn. Zij zijn ook nu Nederlander. En ze, als Nederland dan inderdaad zo, daar wordt door historici over getwist, hè, hoe rijk is Nederland daarvan geworden? En ja. Hoeveel heeft dat precies voor ons land opgebracht en zo? Maar even aangenomen dat dat zoveel is als de grootste critici beweren. Dat Nederland nooit zo voorspoedig was geweest en Amsterdam nooit zo rijk was geworden als er geen slavernij was geweest. Laten we dat even aannemen. Dan zijn mensen die nu leven in Nederland daar ook mede profiteurs van.
Ja, ja.
En dat geldt voor iedereen. Ook als je een uitkering ontvangt, ook als je misschien onderaan de maatschappelijke ladder staat. Dus je kan niet zeggen dat er nu alleen maar daders zijn en slachtoffers. Dat loopt heel erg door elkaar. En ja, wij zijn dan tegelijk dader en slachtoffer in die hele tragische saga die al een aantal decennia of eeuwen, moet ik zeggen, duurt.
Ja, ja.
En wat een regering daarmee moet doen, dat vind ik een moeilijk iets, want het is vaak zo, als je excuses doet, dan moeten er ook juridische consequenties aan verbonden zijn. En dan ga je allemaal verplichtingen aan. Dus ik snap dat de regering dat heel moeilijk vinden om excuses te maken. Onze regering heeft dat nu wel gedaan. Ik denk dat het een goede zaak is op zich. Alleen, ja, je kan je ook afvragen, wat betekent dat nog? En de Joodse gemeenschap bijvoorbeeld gaat daar iets nuchterder en iets verstandiger mee om. Die zeggen, ja, excuses worden wel gemaakt, bijvoorbeeld door kerken over wat ze in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan.
Ja.
Maar voor ons betekent dat, het is welkom dat die excuses worden gemaakt, maar voor ons betekent veel meer de daden die je nu laat zien.
Ja, ja.
Dus als je het nu opneemt voor de Joodse gemeenschap en antisemitisme actief bestrijdt, hebben we veel meer aan dan excuses over een in het verleden begane misdaad.
Ja.
Ik denk dat dat een veel realistischer houding is. Daarmee zeg ik niet dat excuses niet moeten worden gemaakt, maar ze zijn...
Nee, maar het gaat me ook meer om de complexiteit van dat soort morele, politiek-morele vraagstukken te verkennen. Dus daarom ben ik blij dat jij zegt van nou, het heeft om te beginnen al te maken met een, misschien moet je het woord gebruiken, tragisch besef.
Ja, ja, dat denk ik wel.
Het proces van modernisering zowel heel veel gebracht heeft als een enorme schaduw werpt. En, ja, en dat tragische besef, dat dat ook belangrijk is en misschien ook wel de conditie is om te accepteren dat een mens ook compromissen moet sluiten.
Ja.
Maar dat het eigenlijk in de kern ook te maken heeft met dat er zijn dus beginselen die worden getart. En, en hoe verschrikkelijk dat ook is, je kunt ook niet ontkennen dat het geval is.
Dat denk ik ook. Kijk, en dat compromissen nodig zijn, dat heeft soms gewoon te maken met de schaarste in de wereld. En dat niet iedereen altijd kan krijgen wat hij wil. Nou, dat is dan moreel gezien relatief onschuldig. Hey, je hebt zeg even een natuurtoestand en jij en ik willen allebei bij die mooie plek bij de waterval wonen.
Ja,
ja, dat gaat niet, want er is maar plek voor één. Nou, dan moeten we gaan onderhandelen en dan zeggen we oké, we gaan allebei op enige afstand daarvan wonen. Er komt dan een compromis uit. Dat is moreel niet zo beladen. Maar als het te maken heeft met misdaden die in het verleden zijn begaan, waarvoor nu herstel moet worden gedaan, dan zijn die compromissen allemaal heel moreel gevoelig. En
nou, ze raken ook aan onze integriteit. Dus de manier waarop we omgaan. Daarom vind ik het ook zo'n fascinerend concept, dat compromis. Omdat je dus je zit een soort gezindheid in om dus met de ander weer in contact te treden.
Mm-hmm.
En dat verandert jou ook. En dat lijkt hier ook nodig te zijn. Hè? Dus we hebben hier eigenlijk een hereniging met ons eigen verleden nodig.
Dat klopt. Ja.
En dat zit wel juist in, in die manier van ethiek bedrijven.
Ja, en daarom juich ik bijvoorbeeld ook slavernijgeschiedenis wel toe. Dat historici zich er echt over buigen, wat is daar feitelijk gebeurd, dat lijkt me alleen maar goed. Hoe meer we daarvan weten, hoe beter.
Hmm.
Politieke consequenties eraan worden verbonden, die Dat is vers 2. Dat is een ander verhaal. En dat volgt er niet één op één uit. Maar jij zei net, compromissen hebben te maken met onze integriteit. Dat is absoluut het geval. Maar ook met onze identiteit. Want als je niet weet waar je voor staat en wie je zelf bent, kun je eigenlijk niet goed compromissen sluiten, want je weet ook niet wat je dan opgeeft.
Nee.
En waaraan je concessies doet.
Het is natuurlijk wel zo vaak dat als je iets gedaan hebt en je ontdekt achteraf dat je dat niet had willen doen, dat zo'n negatieve ervaring mensen enorm kan helpen
kan
om te bedenken
ja.
wat ze
ja.
wel belangrijk vinden. Ik denk dat dat bij de meeste mensen eerder zo verloopt.
Dat is zo. Dat is wel dan door schade en schande wijs worden.
Ja. Ja.
Dat is ook goed. Ja. Maar de betere route is om zonder schade en schande wijs te worden.
Ja, ja. Patrick, dank dat je hier was. Een bijzonder zwaar thema, compromissen. Op de een of andere manier krijg ik er toch ook een pijngevoel bij. Maar dat heb jij ook duidelijk.
Ja, zeker.
En toch zeg je eigenlijk, het hoort bij het leven.
Ja, het is heel vaak een second best. In die zin wel nodig en wenselijk.
Ja.
En toch doet het pijn. En die tragiek, die fascineert me. Die dubbelheid.
Dank voor je komst naar de Nieuwe Wereld.
Graag gedaan.